Waarover gaat het eigenlijk als het over klimaatplannen gaat? Gaat het dan over de volledige uitstoot van België of alleen over de niet-industriële?
Over de niet-industriële. Dus wat we als België moesten doen of moeten doen, is een plan indienen bij de Europese Commissie tegen 31 december van dit jaar. Om aan te tonen hoe dat we onze niet-industriële uitstoot, dus alles wat niet onder dat Europese emissiehandelssysteem valt, hoe dat we die gaan reduceren tegen 2030. En alle lidstaten moeten dat nu doen. En dat is in het kader van de Europese afspraken voor 2030, waar Europa bepaalde doelstellingen heeft opgelegd aan zichzelf en aan de lidstaten. En dat de lidstaten dus nu moeten aantonen hoe dat ze dat gaan realiseren. Maar wij hadden al een ontwerpplan, en dat is ook volgens de procedure zo, een ontwerpplan ingediend eind vorig jaar. Op dat ontwerpplan is dan commentaar gekomen van de Europese Commissie en dan moest er nu eigenlijk een definitief plan worden ingediend.
Ja, maar dus de niet-industriële, dus dat is ongeveer de helft van de totale uitstoot, hè?
Ja, met, dus de grote industriële bedrijven die worden gevat met het Europese emissiehandelssysteem, wat verbeterd is ten opzichte van vroeger, maar zeker nog niet ideaal is. Hè. Dat zal niet leiden tot de reducties die we echt nodig hebben. En het is ook wel zo dat wij ook vragen, ondanks het feit dat je die uitstoot Europees geregeld wordt, dat er ook wel een Vlaams beleid moet zijn om ook die industrie richting klimaatneutraliteit te begeleiden. En daar zie je zo hier en daar wel iets van opduiken, ook in dat plan. Maar dat is absoluut geen omvattend beleid. Maar
Ja.
in C moeten ze dus over dat luik niet per se
Ja,
diep
en maar
gaan
daar ben je ook
dingen
mee
voorstellen.
bezig en daar gaan we dan in januari,
Ja,
pardon, daar gaan we dan in
inderdaad.
januari op terugkomen, hè.
Ja, dat klopt, ja.
Er moet een Belgisch klimaatplan zijn. Heb ik het goed begrepen dat het er nog altijd niet is? Ik las ergens dat er eigenlijk tegen de 18e, dus dat is dan ja, dat is een paar dagen geleden, ging moeten een klimaatplan zijn. Er is een Vlaams klimaatplan, een Waals en een Brussels, geloof ik. Is dat
Ja,
juist?
er zijn, ja, we hebben de luxe van eigenlijk vier plannen te hebben. We hebben dus een Vlaams, een Waals, een Brussels en dan nog een federaal. We hebben alles wat de federale overheid verantwoordelijk voor is. En die worden dan samengevoegd tot een nationaal plan. En dat is nu eigenlijk net gisteren of eergisteren is daar effectief een akkoord over bereikt, over wat dat een nationaal plan moet zijn.
Ah, dus toch wel, ja.
Ja, ze zijn eruit geraakt. Het probleem bij ons is eigenlijk, ja, je hebt altijd, zo'n nationaal plan is eigenlijk niet meer dan een klip- en plakwerk van al die deelplannen. Maar er was ook nog wel heel wat discussie, omdat het Vlaamse plan dus veel te weinig doet. En de Vlaamse regering keek ook naar de federale regering voor een aantal zaken die ze zelf niet konden doen. Zoals bijvoorbeeld een btw-verlaging voor sloop en heropbouw, dat is iets dat federaal geregeld wordt. Daar willen ze dus engagementen van. Maar iets waar daar bijvoorbeeld ook heel veel discussie over was en eigenlijk nog steeds is, is dat Vlaanderen die doen te weinig op het vlak van hernieuwbare energie. Maar zij zeggen van ja, wij verwachten heel veel van biobrandstoffen, dus het bijmengen van biobrandstoffen in auto's. En dat is een federale bevoegdheid. Dus eigenlijk wilde Vlaanderen haar gebrek aan ambitie op het vlak van hernieuwbare energie compenseren of laten compenseren door een veel te hoog aandeel biobrandstoffen federaal. En ja, de federale overheid had het daar wel lastig mee. Dus daar is wel wat discussie over geweest. We hebben daar nu een compromis bereikt. Ja.
Laat ons eventjes, dat is al een beetje de politieke discussie in het detail. Laat ons een beetje dat uitbenen, want het gaat over welke domeinen.
Ja,
Dus.
dus wat we moeten doen is eigenlijk in alle domeinen, behalve dan die grote industrie, onze emissies naar beneden brengen. Dus die CO2-uitstoot laten dalen. En volgens Europa moeten we tegen 2030 dat met zeker 35% doen. Als we weten dat we vandaag op amper een min 5% zitten, dan is
Ja.
er nog heel veel werk aan de winkel. En dan gaat dat dus in al die sectoren moeten gebeuren. Dat wil zeggen dat we ons transport en onze mobiliteit op een heel andere manier gaan moeten organiseren en eigenlijk gaan moeten overstappen naar elektrisch vervoer, gedeeld elektrisch vervoer, maar zeker ook veel meer fietsen, trein gebruiken, dat soort zaken. Die autokilometers naar beneden krijgen en geen gebruik meer van, of veel minder gebruik van fossiele brandstoffen daar. En dan voor de huizen, die gaan we ook allemaal nog veel beter moeten isoleren. En daarnaast ook het gebruik daar van aardgas en zeker ook stookolie gaat daaruit moeten. Voor landbouw, dat gaat ook een beetje anders moeten georganiseerd worden. Veel meer aandacht voor plantaardige voeding, minder beesten, want die stoten ook methaan uit, wat ook een broeikasgas is. En daarnaast moeten we inzetten op hernieuwbare energieproductie, dus windmolens, zonnepanelen, maar ook in de verwarming, waar we vandaag vooral aardgas en stookolie gebruiken voor het verwarmen van gebouwen, gaan we daar ook naar
Ja,
hernieuwbare energiealternatieven moeten
maar
gaan
nu ben je bezig
huizen.
al over de dingen, want de sectoren zijn dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, transport, de verwarming van de gebouwen en de landbouw.
Ja. En ja, de ruimtelijke ordening ook, hè, die speelt daar ook in mee, omdat de manier waarop wij ons verplaatsen bepaalt ook, wordt ook voor een hoofdstuk bepaald
Maar
hoe
dat
dat de
heeft dan een
ruimte
impact
invult.
op de uitstoot van die sectoren.
Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk een beetje een onderliggend
De lintbebouwing
gegeven.
veroorzaakt meer transport en de
Ja,
lintbebouwing veroorzaakt vrijstaande huizen die slecht geïsoleerd zijn.
inderdaad, zoiets.
En dan, ja, je zegt dan dus, als je dan bijvoorbeeld over die maatregels hebt, waar schieten we tekort? Want ik dacht dat van Beter Leven nu, dat bijvoorbeeld op landbouw, dat we toch eigenlijk beginnen vooruitgang te maken, of niet?
Ja, landbouw en natuur zijn zowat de uitzonderingen. En natuur is ook belangrijk in dat klimaatplan, in de zin van hoe meer bomen en hoe beter landgebruik, dat is ook beter om de koolstof vast te houden, om het CO2 op te vangen. En dus zo die sectoren, daar scoren we eigenlijk, daar zien we wel vooruitgang, of toch op zijn minst ambities om vooruit te gaan. Voor die andere sectoren, transport, gebouwen en dan hernieuwbare energieproductie, en dan bij uitbreiding op industrie, dan zien we echt een groot tekort aan ambitie. We doen te weinig. Straks eigenlijk was dit verhaal zo in twee stappen. Eind vorig jaar moest een eerste versie indienen, dat was voor de verkiezingen. En nu ligt er dus een definitieve versie. En op die ontwerpversie was er al commentaar gekomen vanuit Europa van dit is niet ambitieus genoeg. En wat is er nu gebeurd? Het plan dat nu voor ligt is eigenlijk op heel wat vlakken nog minder ambitieus dan wat dat er eind vorig jaar voor ligt. Omdat er met de verkiezingen een aantal maatregelen die oorspronkelijk gepland waren, gesneuveld zijn met het regeerakkoord. Als we dan kijken naar bijvoorbeeld gebouwen, waar dat vanuit ons oogpunt een heel belangrijke maatregel was die er eerst wel in stond, was dat men eigenlijk een soort verplichting wilde invoeren om een huis grondig gerenoveerd te hebben bij verkoop. Of als je een huis koopt dat niet goed is van energieprestaties, dat je weet van ik ga dat binnen de 5 jaar moeten aanpakken. Zodat je echt een impact krijgt ook op de woningmarkt, op de woningprijzen, dat huizen die niet goed zijn van energieprestatie, dat die gewoon ook veel goedkoper worden. Omdat men
Ja,
weet van ja.
en dat zit er
En
niet
dat was
in.
eigenlijk, en dat zit er niet meer in. Oorspronkelijk zat het er dus wel in, maar een beetje uit schrik, denk ik, heeft men dat er uiteindelijk uitgeschrapt.
En
Wat dan natuurlijk
hoe
ook.
zegt men dan wel dat om tot die 35 of 32% te komen, als men,
Ja.
dus wat betreft uitstoot van gebouwen?
Van gebouwen bijvoorbeeld. Ja, er
Ja.
zitten een hele hoop stimulerende maatregelen in. Dus hoe gaan we mensen verder motiveren om hun huizen te
Ah, het is
renoveren?
de,
Wat
is de
vandaag ook
soort,
al
is de
wel is.
soort verleiden, maar geen, want we hebben het
Meer,
daarmee.
ja, voilà.
Ja,
Eigenlijk is dat
ja.
een rode draad doorheen het plan, om het zo te zeggen. Is dat, we willen wel verleiden, de wortel voorhouden, maar de stok hanteren, dat ligt veel moeilijker.
Ah ja.
Dus verplichtingen invoeren, daar schrikt men echt voor terug. Of dingen die de mensen misschien een beetje geld gaan kosten. Geld dat hen achteraf wel oplevert. Maar ja, dat is iets minder gemakkelijk te verkopen aan de verkiezer, zegt. En dus dat soort zaken, daar heeft men echt schrik voor. En die zitten daar bijna niet in. Dus ook voor gebouwen, er zitten een aantal goede zaken in. Maar het gaat, met alleen die wortel gaan we er helaas niet
Ja, en dan hebben
geraken.
we het punt eigenlijk, want dat heb je op een bepaald moment vermeld daarnet, dat we eigenlijk 15% al hadden reduceren en dat we dus maar aan 5% zitten. Er is daar een hele discussie over geweest, nog ten tijde van schouwvliegen, dat jullie zeiden toen dat we het niet gingen halen en zij zei van wel en dat was een soort boekhoudkundig. Dus is die 5% nu officieel?
Ik ben nu niet kwijt wat dat de officiële cijfers zijn die momenteel gebruikt worden, maar minister Demir, diegene die nu verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid, die heeft onlangs wel bevestigd dat we het niet gaan halen.
Ja.
Zowel onze, en dat was dan een doelstelling, zowel op het vlak van hernieuwbare energie, op het vlak van CO2-besparing, op het vlak van energiebesparing. En daar zijn we echt bij de allerslechtste leerlingen van de Europese klas.
Ja, want daar kom je nu ook opnieuw een beetje het politiek spel. Het is nu een andere partij die post in handen heeft. En ja, N-VA heeft de gewoonte om niet te verlegen te zijn om dan zelfs eventueel coalitiepartners niet uit de wind te zetten in deze. Dus komt daar ooit een officieel cijfer van dan, van hoeveel we nu?
Ja, dat is er zeker. We zullen dat sowieso ook moeten rapporteren aan de Europese Commissie.
Maar is dat dan de uitstoot tot en met 2020 of is dat
Tot
tot en
en
met.
met 2020, ja.
Ja, dus die cijfers zullen maar binnen 1,5 jaar bekend zijn, officieel dan.
Echt, ja, eind 2020 zal dat
Ja,
zijn, hè?
binnen
Ja,
2 jaar bijna. Ja,
inderdaad.
oké,
Ja,
dus die
ja.
discussie kan nog een beetje voortgaan.
En wat dat ook wel is, als we die doelstellingen niet halen, dreigen er boetes. Dus de jaren nadien, als we dan onder die lat van 2020 blijven, dreigen we te moeten betalen aan Europa omdat we niet genoeg hebben gedaan voor
Ja.
2020.
En
Dus
dan
we vertrekken eigenlijk van een heel slechte uitgangspositie.
dat transport, daar komen aan die brandstoffen terecht. Liggen die inspanningen eigenlijk vast in cijfers? Ik dacht van wel, hè, want daarover gingen er discussies. Of zijn die publiek of worden die in de. Is dat duidelijk met toe? Ja.
Ja, wat dat de Vlaamse regering eigenlijk wil, is dat we 14% biobrandstoffen gaan bijmengen in onze motors van wagens. Maar we weten eigenlijk al jaren dat die biobrandstoffen vaak meer kwaad dan goed doen voor het milieu, voor de CO2-uitstoot, omdat men er vaak voedselgewassen voor gebruikt. Graan, bieten bijvoorbeeld, om
Ja,
daar
palmolie
biobrandstoffen van te
zelf.
maken. Ja, dus, en er zijn ondertussen wel ettelijke studies die zeggen van doe dat niet, want doordat je zo je landgebruik gaat veranderen en eigenlijk grond gaat gebruiken om gewassen op te telen waar anders misschien bossen konden groeien, of omdat je voedselproductie verdringt.
Maar Sarah, tellen die biobrandstoffen dan nog wel voor 100% mee? Want bijvoorbeeld koolzaad, ik dacht dat er daar
Ja, er
overheen.
zijn zaken veranderd, inderdaad. Dus men heeft vanuit Europa ook wel gezegd van we stimuleren meer een tweede generatie biobrandstoffen. Dat zijn degenen die niet van voedselgewassen gemaakt worden. Dus vanuit Europa wordt er wel gestimuleerd, wordt er gezegd van ja, we willen dat je minstens een aandeel van die biobrandstof uit die tweede generatie haalt. Maar dan nog zijn er daar, allee, dat is ook niet de heilige graal, er zijn ook nog heel wat risico's aan verbonden. En wat we eigenlijk zeggen is van die biobrandstoffen hebben te veel risico's, te veel problemen. Laat ons inzetten op elektrisch transport. Dat is duidelijk, dat is veel efficiënter, dat is gewoon veel milieuvriendelijker. Dat past goed in een systeem van de toekomst waar je veel meer hernieuwbare energie gaat insteken. Maar die boodschap is eigenlijk zowat van alle stakeholders gekomen, maar de Vlaamse regering met name vindt dat nogal een gemakkelijk iets om ja, de boekhoudkundige rekening te doen kloppen en te vragen aan het federaal van meent gewoon meer biobrandstoffen bij in die benzine, in die
Ah ja, het is
diesel.
eigenlijk
Dat zou ik
Vlaanderen
wel graag.
die beslist dan om de anderen het werk te laten doen, dat zeg je.
Ja, wel, dat is een beetje straf. Vlaanderen heeft in haar plan eigenlijk geschreven, we rekenen op 14% biobrandstoffen, terwijl dat wat een federale bevoegdheid is. En het federale niveau had ondertussen al het idee van ja, verlagen de hoeveelheid biobrandstoffen die we gaan inzetten. En daar is dan heel wat discussie over geweest tussen Vlaanderen en federaal. En eigenlijk is het jammer dat die discussie daar helemaal over gaat. Want wat wij zoiets hebben voor transport, de maatregelen die we moeten nemen, ik heb het al gezegd, is elektrisch vervoer. Maar zeker ook moeten die autokilometers naar beneden. En in het oorspronkelijke plan, herinner je, we hadden een ontwerpplan eind vorig jaar. Daarin stond bijvoorbeeld de kilometerheffing nog in. En die is er nu ook uitgeschrapt. Ook weer uit angst voor de reacties van de bevolking. Dus, en dat was een maatregel die tot 29% besparing in de mobiliteitssector zou kunnen leiden. Ze hebben die niet durven doorvoeren. En dan hebben ze zo nu, als zo'n klein beetje doekje voor het bloeden, hebben ze dan 2 weken geleden of zo voorgesteld. Ja, maar we gaan de snelheid op de Brusselse ring verlagen tot 100 km per uur. Wat ook geen slechte maatregel is, maar een zeer, zeer beperkte reductie met zich meebrengt. Dus ook daar heeft men niet de echt grote stappen vooruit
Ja, dat
durven
gaat over een
zetten.
aantal tonnetjes waarschijnlijk. Ja.
Ja, 0,2% zouden we
Ja.
daarmee reduceren. Dat is niet ook echt de moeite.
Maar natuurlijk, je merkt dat er veel druk is. Wat is dus de dekker die dan eigenlijk die kilometerheffing in zijn eentje erin geslaagd is om die af te voeren? We hebben de klimaatontkenners van de organisatie Vlaams Belang die daar zeer sterk in zijn. En een punt is natuurlijk, ja, het zal allemaal veel te veel kosten. Wat is het argument daartegen? Dus zelfs met dat afgezwakt klimaatplan van Vlaanderen is er nog altijd, want Vlaams Belang heeft toch een 500.000 volgers bijna op Facebook, die mensen zien dat. Wat is jullie argument tegen het feit dat dat dan toch een aantal miljarden zal kosten, dat dat eigenlijk te veel geld is dat men uit de zakken van de bevolking
Ja,
krijgt?
we moeten daar een beetje ook eerlijk in zijn hoe dat je die kosten benoemt. Men zegt van dat gaat allemaal keiveel geld kosten, maar dat kosten dat gaat vaak over investeringen. Hè. Investeringen die ook dingen zijn die geld opbrengen. Hè. Als een bedrijf of een particulier niet investeert, dan doe je dat om daar ook een bepaalde return voor te hebben. Dus dat is het eerste. Er is een groot verschil tussen kosten en investeringen. Die dingen worden vaak op een hoop gegooid. En anderzijds is het een klassiek argument, maar het klopt echt wel. Ga je nu in zaken investeren, ga je nu moeten dingen financieren om in de toekomst nog veel grotere kosten te gaan vermijden. En wat heel interessant is, is dat je ziet dat de Europese Commissie dat ondertussen wel begint te begrijpen, in tegenstelling tot Vlaanderen en andere landen trouwens ook. Maar we hebben in Europa die Europese Green Deal die is voorgesteld met de nieuwe Europese commissaris. En die zegt ook eerlijk, ja, dat gaat veel geld kosten. We spreken op Europees niveau over 260 miljard euro per jaar. Dat is gigantisch veel geld. Maar dat gaat, als we niks doen, gaat het ons nog veel meer kosten aan de gevolgen van klimaatverandering. En dan geven ze bij wijze van voorbeeld, kan je nu al de cijfers geven voor wat we nu al betalen in Europa aan overstromingen, aan droogte, hè, die dan effect heeft op de landbouw. Door overstromingen verliezen we nu al 5 miljard euro per jaar in Europa. Denk aan die beelden van Venetië, dat waren een heel tekenende beelden, maar het gaat over veel meer dan dat. Frankrijk heeft ook gigantisch veel problemen gehad daar het voorbije jaar, Italië. En dan de droogte heeft ook al gezorgd voor 10 miljard euro per jaar aan kosten, aan schade bij de landbouw. Dus daar zit je al, hè, aan 15 miljard euro per jaar puur aan schadekosten door niks te doen. En dat gaat alleen maar, alleen niks of niet genoeg. En dat gaat alleen maar erger worden.
Dat is natuurlijk nog heel weinig in vergelijking met de investering die nodig is. Dus die kosten zullen waarschijnlijk nog veel meer stijgen. Niet de kosten van het klimaatbeleid, maar de kosten van het niet-klimaatbeleid zullen nog veel meer stijgen. Als je die probeert te breken, zal er natuurlijk ook een discussie over ontstaan en zal men zeggen dat dat niet klopt. Maar wordt er voor Vlaanderen eigenlijk wel, of voor België wel, is dat wel berekend? Heeft men ook wel
dat is ook een van de kritieken die er is gekomen van de Europese Commissie, dat absoluut onvoldoende is doorberekend, ons plan. Dus zowel op vlak van kosten en hoe dat men dat wilt financieren, is er echt een groot hiaat. Dat is allemaal bijzonder vaag en onduidelijk. En eigenlijk ook de doorrekening van wat elke maatregel gaat opleveren, dat is ook vrij beperkt. Dus daar heeft Europa commentaar op gegeven. Daar hebben ze nu een klein beetje extra informatie voor gegeven, maar dat is absoluut niet voldoende, niet onderbouwd. En dat is heel confronterend ook als je dat vergelijkt met Nederland. Daar hebben ze ook een heel traject doorgelopen om hun klimaatplan te maken met tafels, waar dat deelde het middenveld, alle sectoren bij betrokken waren. En daar zat ook altijd een planbureau naast die elke keer heeft doorgerekend van oké, jullie willen dat hier gaan doen van maatregelen, hoe gaan we dat, wat gaat dat kosten? Waar gaan we dat geld kunnen vinden? Hoeveel CO2 gaat dat besparen? Dus dat is allemaal heel sterk onderbouwd en doorgerekend. En hier is dat absoluut niet het geval.
Maar er is wel iets berekend. Wie heeft dat dan gedaan?
Ja, de administratie heeft wel het een en ander becijferd. Hè. Dus er zitten een aantal zaken in. En het PwC heeft ook een grote orde gegeven van de investeringen die nodig zullen zijn. Maar dat is redelijk... Want ik zeg ruim, dat is niet in detail doorgerekend.
Ja, dat zijn ook niet echt specialisten, want PwC is eigenlijk een soort...
dat zijn van die consultants die van alles kunnen.
Boekhoudersbedrijf,
die doen wel vaak dat soort dingen. Maar je hebt bij ons het Federaal Planbureau, die ook wel hier en daar een aantal zaken heeft becijferd. Het is dus niet dat er niks is, maar het is zeker niet dat we, wat in Nederland gebeurd is, een heel omvattende berekening hebben voor alles, absoluut niet. En dat is ook wel iets wat bijzonder jammer is, van hoe gaat het dat allemaal betalen? Uiteindelijk kun je dat ook op een slimme manier financieren, door bijvoorbeeld, en dat is iets wat ook al door heel veel economen en anderen is voorgesteld, van een soort van CO2-heffing te gaan invoeren. Waar je zegt van mensen betalen meer voor het gebruik van fossiele brandstoffen bijvoorbeeld. Mensen, maar ook bedrijven. En wat in Vlaanderen lang een discussie is geweest, is dat we nu betalen heel veel voor onze elektriciteit, omdat er allerlei kosten worden doorgerekend in onze elektriciteitsfactuur. En heel veel specialisten zeggen al lang, doe dat niet meer in die elektriciteitsfactuur. Dat is de bron die we nu net proper gaan kunnen krijgen met hernieuwbare energie. Dat moet gestimuleerd worden, elektriciteit ten opzichte van fossiele brandstoffen. Dus rekenen in plaats van in elektriciteit alles door in aardgas, in stookolie. Een soort, we noemen dat een lastenverschuiving. En dat is eigenlijk een vorm van een, dat gaat in de richting van een CO2-heffing. Ook dat was iets dat men oorspronkelijk van plan was. En dat is ook verdwenen uit het plan.
Bovendien, het mag toch wel ook eens vermeld zijn dat tijdens de vorige legislatuur, dan de federale nationale regering, ook wel een aantal serieuze, misschien domme, maar serieuze CO2-heffingen heeft ingevoerd. Heeft de BTW opnieuw op energie opnieuw verhoogd van 6 naar 20%. En ook de taxen op de diesel zijn, de accijnzen op de diesel zijn. Zijn met 15 cent per liter of zo verhoogd. Maar het probleem is dat
dat gaat daar meer dan over. Die tax van diesel gaat ook meer over dat je diesel niet meer wil bevoordelen ten opzichte van benzine. Hè. Mag je dat niet de fijnstofproblematiek
De tax is verhoogd, dat is het punt.
Ja, ja.
Die is niet gegaan naar klimaatmaatregels, maar uiteindelijk naar het verlagen van de patronale bijdrage gegaan. Maar waar ik mee wil eindigen is eigenlijk Wallonië. Want daar is er een, ik las ergens, wat is het, 50% of zo dat men tegen wil 2030? Wat is de ambitie nu voor Wallonië?
Ja, 55%. Maar je moet daar wel een beetje mee oppassen om die vergelijking één op één te maken, want het basisjaar is wat anders en ook welke sectoren dat ze al dan niet meepakken in die berekening. Dus je kunt het niet één op één vergelijken. Ik denk dat het basisjaar dat wij hanteren is 2005, wat Europa vraagt. En wat Wallonië doet, is 1990. Dus als je dan ten opzichte van 1990 zit, al rapper met een grotere reductie. En anderzijds denk ik dat zij ook in hun plan wel industrie erin gestoken, maar daar ben ik nu niet 100% zeker van. Punt is dat in Wallonië men effectief ambitieuzer is, maar misschien niet zoveel ambitieuzer als het nu op het eerste zicht lijkt, omdat er dus wat verschillen zijn in manier van berekenen. Maar daar is wel een heel andere drive. Men wil daar er wel echt voor gaan. Men heeft in Wallonië gezegd van, we hebben nu een plan. En dat is maar een eerste aanzet. Het is al ambitieuzer dan Vlaanderen, maar het is nog niet genoeg. Want Wallonië is zich er ook van bewust, en dat is wel een hele belangrijke, met heel die Europese dynamiek, en gewoon ook het Parijsakkoord en het klimaat die dat vragen. We gaan nog naar veel sterkere reducties moeten gaan dan wat we nu moeten doen voor Europa. Ja. En Wallonië zegt, wij gaan ook echt een traject opstarten nu. We beginnen daar binnenkort aan om allemaal samen naar maatregelen te werken om die ambitie te verhogen. Heel concreet hoe ze daarvoor gaan. En wat heel tekenend is, is ook, hè, dat, en je hebt het misschien wel ergens in de pers gelezen, minister De Meer die Timmermans tegenkwam op de klimaatkop vorige week. En Timmermans kwam daar voor de Europese Commissie een Green Deal voorstellen. En De Meer zegt aan Timmermans, ja, we hebben ons Vlaams plan, we gaan 32,6% reduceren. En Timmermans zegt daarop, ja, wij gaan onze Europese ambitie verhogen voor 2030, hè, naar 50-55%. Dus Vlaanderen zal ook moeten volgen. Hè.
Het komt hier in de media dan bijna over alsof het De Meer is die dan Timmermans een standje geeft en zegt van, u moet realistisch zijn, meneer Timmermans.
Ja, maar dat is... Ja, het is een beetje, het is eigenlijk frappant, want De Meer zegt van ja, met doelstellingen alleen gaan we er niet komen, er moeten duidelijke maatregelen tegenover die doelstellingen gaan. Dan het heeft geen zin om een opbod van doelstellingen te hebben als er niet genoeg maatregelen achter zitten, dat snap ik. Maar als je
wel,
dan
vooral ook
kijkt naar het
financiering,
plan,
jullie zeggen dat wij moeten doen, maar wij zullen het moeten betalen.
Ja, wel, maar Europa gaat er dus ook budgetten voor voorzien, als er nog duidelijk moet worden hoe en van waar. Maar wat bijvoorbeeld al hoopvol is dat de Europese Investeringsbank nu heeft gezegd, wij gaan niet meer in fossiel investeren, we gaan 1.000 miljard euro de komende 10 jaar uitgeven aan groene leningen. Dus allee, er wordt echt wel gezocht naar financiële hefbomen, ook op Europees niveau. En degene die, allee, als je dan kijkt naar de Vlaamse regering, oké, de doelstelling alleen is niet genoeg inderdaad, maar dan zien we dat die maatregelen die nodig zijn, dat die ook niet genomen worden hier. Dus ja, maar het is wel heel belangrijk in heel die discussie om niet te vergeten dat wat wij nu over aan het discussiëren zijn, eigenlijk al een achterhaalde discussie is. Wij zijn aan het discussiëren van, geraken we al dan niet als België, als Vlaanderen aan die 35% reductie tegen 2030? En ondertussen is Europa die ambitie al aan het optrekken, omdat ze weten, het is niet genoeg voor het Parijsakkoord, we gaan allemaal meer moeten doen, het zal richting 50-55% moeten
ja,
gaan.
Ja, en zal het voor Vlaanderen met dat verleiden, zal het waarschijnlijk niet lukken, en dan moeten we dan op terugkomen. En zal het voor Wallonië lukken, die 55% die dan misschien 40% is, whatever. Hebben zij de juiste maatregelen om de uitstoot van
ik
hun
moet
huizen?
Zeggen dat ik dat allemaal niet zo in detail heb opgevolgd. Ja. Wat ik van de collega's weet, is dat het zeker ook nog niet voldoende is. Maar wat je wel dus merkt, wat ik er straks zei, is dat die dynamiek heel anders is. Dat er daar wel meer wil is en goesting. En dat men het daar als een project ziet om samen aan te werken en samen op zoek te gaan naar effectieve oplossingen. Terwijl wat we hier voelen in Vlaanderen is toch nog altijd een bijzonder defensieve reflex, waar dat de dynamiek eerder defensief is in plaats van laat ons nu samen gaan zoeken naar al die... Want het zou heel moeilijk zijn voor iedereen. Hè. Het gaat een super uitdagend traject worden waar alle sectoren en iedereen in mee gaan moeten stappen. Dus het is ook belangrijk dat je daar een dynamiek rond creëert vanuit de politiek.
Ik,
en
ik,
dat
verwacht,
is hier niet
ik verwacht eigenlijk ook dat de impact voor Vlaanderen dat aan de zee ligt groter is dan voor... niet de impact voor het klimaatplan, maar de impact van de gevolgen van de klimaatwijziging groter zijn voor Vlaanderen dan voor Wallonië. Heeft die beperkte studies waarover het eerder hadden, hebben die daar al enig zicht op gegeven? Of
die studie niet. Je hebt wel een aantal studies die inzicht geven op de mogelijke effecten van de klimaatverandering op Vlaanderen. Onze Vlaamse administratie heeft daar zelfs een website waar dat je echt kunt zien wat zijn de mogelijke gevolgen specifiek voor Vlaanderen. En gewoon al omdat wij als Vlaanderen dichter bij de zeeliggen, hè, de zeespiegels afstijgen, zullen wij daar sneller geconfronteerd worden met problemen door de zeespiegelstijging. Anderzijds heb je ook ja, de steden, waar je in Vlaanderen toch ook een paar grotere steden hebt, waar je het hitte-eilandeffect krijgt, waar die temperatuurverhoging nog veel groter wordt en dat je in hittegolven nog grotere problemen hebt. Dus dat soort zaken zal zeker eens zo hard hier spelen, ja.
Ja. Ja, jij moet weg om te eindigen. De integratie, dus het Belgisch klimaatplan, is een, dat kritiek was dat dat plan dat vorig jaar voorgelegd was een collage was van de drie of de vier plannen. Hoe is dat nu?
Dat gaat hetzelfde zijn. Dus we gaan een soort van copy-paste plan hebben waar we de verschillende deelplannen hebben die overkoepeld worden door een federaal plan waar dat dan een aantal maatregelen in staan die ook voor de gewesten kunnen meegerekend worden en dat wordt aan elkaar geniet en ingediend als een nationaal plan. Daar komt het wel min of meer op neer.
Maar Sarah,
Ja, dus.
als ik dan begrijp, vorig jaar waren er twee kritieken. Ten eerste dat het te weinig was en ook dat het een samenplakken was van vier verschillende plannetjes die niet geïntegreerd waren. En nu is het hetzelfde, plus het Vlaams klimaatplan is minder ambitieus.
Ja, inderdaad. Dus de kritieken blijven absoluut overeind. En wij zijn echt wel benieuwd naar de reactie van de Europese Commissie, omdat we dus al heel vernietigende kritieken hadden gekregen op het ontwerpplan. Ook over de doelstellingen voor hernieuwbare energie, waar we het vandaag nu niet over gehad hebben, maar die lagen te laag, die liggen nu nog lager. Dus wij hadden al slecht rapport en we dienen iets zien dat nog slechter is op heel wat vlakken. Dus ik verwacht dat Europa dat ook wel een signaal zal geven om aan ons land te
Oké, okay, en wanneer kunnen we dat signaal verwachten?
Dat zal eigenlijk voor de loop van volgend jaar zijn. Dan veronderstel ik wanneer Europa al die plannen heeft samengelegd om dan te bekijken van gaan we als Europa in zijn geheel voldoende halen of niet. En op basis daarvan gaan ze dan terugkomen ook naar de lidstaten.
Ja, en uw idee wanneer het zal
Ja.
zijn? Wat is dat, de lente of de herfst?
Ik verwacht dat dat tegen volgende zomer ergens zal
Ja,
zijn. Ja, dat
ja,
is toch een
ja.
aantal maanden tijd. Voorjaar zomer ergens, ja.